Goedenavond, gemeente en belangstellenden hier in de kerk of u meekijkend en meeluisterend thuis. Vanavond ook voor ons voor te gaan dominee Pronk uit Syriëns Land. Als kerkraad hebben we de volgende afkondigingen voor u. Deflente zondagochtend 31 januari. Ook dominee Kleinbloesem uit Schoutwaard voor ons voor te gaan. In de avonddienst dominee Belder uit Harskamp. S'avonds begint de eredienst net als gewoonlijk om 6:30. Maar in verband met de avondklok gaat de kerkdienst aanstaande woensdagavond niet door. Deze week is er weer gewone catechisatie op de gebruikelijke tijden. In de periode van de avondklok is het digitaal. Als het goed is, jullie al op de hoogte gebracht hoe dat werkt. Maar let op, er is geen beleidingscatechisatie in deze periode van avondklok. Ambtsdragersverkiezingen. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend in verband met de herverkiezing van ouderling kerkrentmeester J.G. Nieuwerhuis en ouderling kerkrentmeester A.J.A. Verdouw. De kerkraad heeft beide broeders met dankbaarheid herkozen verklaard. En na kennis genomen hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad de volgende dubbeltallen opgesteld op alfabetische volgorde. In de vacature van ouderling J. Verhoog, de heer W. Hogendoren, Willem, Gruttelaan Driebrugge, de heer K. A. Houmes, Christian, Wilgelaan Driebrugge. In de vacature diaken F. van den Berg, de heer A. van den Berg, Janari, Prins Willem-Alexanderstraat, Waarder en de heer L. J. van den Berg, Lennart, de Groendijk in Waarder. De stemmingsvergadering is vastgelegd op Deflente dinsdagavond 9 februari. Wij bevelen de genoemde broeders en de verkiezing in uw voorbeden aan. Beroepingswerk. De kerkraad is van voornemen om een beroep uit te brengen aan dominee B.L.P. Tramper uit Oud-Beijerland. Kerkordelijk krijgen stemgerechtige gemeenteleden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure. Dit kan tot en met vrijdag 29 januari, schriftelijk of per e-mail. En leesbaar ondertekend bij de scriba van de kerkraad, diaken F. van den Berg, Hoge Rijndijk in Nieuwebrug. Of op scriba@hervormdwaarder.nl. De inzameling van de gaven van vandaag, de eerste is voor de lepra-zending en de tweede en derde voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen, u hier in de kerk en u thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen of neurien of in uzelf zachtjes meezingen van Psalm 24, de versen 2 en 3. 24 vers 2. Wie klimt de berg van de Heer op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sions God betreden? Een belangrijke vraag waar het straks in de verkondiging ook over gaat. Wel, zingen we dan, de man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. En dan zingen we ook het derde vers. Die zal door 's Heere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. En wat er verder volgt, 24, 2 en 3. Wij doen ook deze avond belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Wij zingen als antwoord daarop, Psalm 25, het derde vers, 25 vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde, nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. 25 vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt dan met mij in zijn of haar hart en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Openen straks het woord van de Heere in Matthäus 5, daar lezen we twee gedeelten van. Maar voor wij het woord van de Heere daar openen en lezen, zoeken wij allereerst zijn aangezicht in het gebed om erin te smeken, om de verlichting met zijn geest en om zijn zegen over de opening van het woord. Laten wij bidden. Almachtig God, wat een wonder en wat een troost dat wij u zo kunnen aanroepen, dat u zich zo geopenbaard heeft, Almachtig God. Heren, wij komen tot u als we u zo aanroepen, als mensen die zo machteloos zijn. Heren, als het aankomt op het leven naar uw wil, als het aankomt op uw liefhebben boven alles en de naaste als onszelf, heren, dan lukt ons dat niet. Heren, wij zijn zo zwak. En heren, nou mogen wij weten, op grond van uw woord, dat u de Almachtige bent. Dat u kunt doen wat bij ons onmogelijk is. En daarom roepen wij u zo aan en dan brengen wij u alle eer toe. En we leggen tegelijkertijd heel ons hebben en houden bij u neer. U bent toch machtig, heren, om het onmogelijke te doen? U bent er toch die kunt zalig maken en dan ook volkomen? U bent het die genade kan verlenen tot aan de grootste der zondaren? U bent het die machtig bent te verlossen uit het allergrootste kwaad? U bent het die in staat is om in uw almacht te verlossen van de sterkste banden die ons gebonden houden. U bent het die in uw almacht blinden de ogen kan openen. U bent het toch als de Almachtige die doven horend kan maken. Heere, u bent ook de alwetende. Aan een troost is ook dat voor ons. U weet alle dingen. Heere, wij belijden voor u en aan u dat we zo weinig weten. De kennis van de zaligheid schiet tekort. De kennis van uw woord schiet tekort. De kennis over u schiet tekort. Wij doorgronden onze naasten niet. We begrijpen elkaar zo vaak niet. En we snappen al helemaal niks van wat er gebeurt om ons heen. Heren, we snappen zo vaak niet eens ons eigen leven en wat daarin gebeurt. Wat we zelf doen zelfs niet. Zoals toch uw knecht Paulus al zei. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heren, wij begrijpen niet wat er in de wereld gebeurt met een wereldwijde pandemie. En wat een troost is het dan. Dat wij weten dat u wel alles weet. En dat het u niet uit de hand loopt. En dat u een plan heeft. Namelijk de opbouw, de uitbouw van uw koninkrijk. Als een zuur deesem door deze wereld. En dat u zondaren daaraan toevoegt. En dat alles wat er gebeurt in dat teken staat. Dat u straks alle eer zal ontvangen. En dat deze aarde vol is. Van uw majesteit. Heer, u weet alles. Wij danken u dat wij u zo kunnen aanroepen en opnieuw al onze vragen en al onze zorgen bij u kunnen neerleggen. Heer, zo komen we tot u aan het begin van deze dienst. Om u te vragen om uw macht in het woord dat klinkt. In de bediening van de Heilige Geest. Dat uw geest, als we straks uw woord lezen en de verkondiging mag klinken, uw geest mag zorg dragen. Door dat wat klinkt in alle gebrokenheid. Door tekortschietende mensenwoorden heen, maar dat desondanks uw woord is, dat dat kracht mag hebben door uw geest. Heer, en dat ligt niet aan hem die spreekt en ons die luistert of aan de kerkraad. Wij zijn zo verlegen om uw geest. Zonder hem is er geen kerk. Heeft deze dienst geen zin. En zijn wij tevergeefs thuis mee verbonden. Schenk dan een rijke bediening van uw geest. En niet alleen hier, Heer, maar overal waar uw woord gepreekt wordt. Hier, maar in Nederland, over het rond en breed der aarde, Heere. En we bidden u ook, Heere. Mogen wij dan opgebouwd worden in het allerheiligst geloof. Voeg hen dan toe, die er nu nog buiten staan. Maak hen ziende, die nog blind zijn. Maak hen horende, die nog doof zijn. En bouw ons op, Heere, in het geloof, in de bekering. En dat wij als een reflector uw licht mogen verspreiden in deze wereld. Mag dat van de gemeente van Waarder en ieder dat die mee verbonden is gelden. dat zij uw licht verspreiden. Dat ze het licht niet in zichzelf zoeken, maar in u. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld. Heer, zo roepen wij u aan en we leggen alles voor u neer. En wij smeken om uw zegen en we verheerlijken uw grote naam. Heer, hoor ons zo, als arme mensen, die u in alles nodig hebben en die niet zonder u kunnen en willen. Heer, hoor ons. In de naam van uw Zoon klinkt ons gebed. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van de Heer dus in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Matteüs 5. We lezen twee pericopen. Matteüs 5 vers 1 tot 12. Begin van de bergreden. En vervolgens even verderop in hetzelfde hoofdstuk, de versen 43 tot en met 48. Dus Matteüs 5, 1 tot en met 12 en vervolgens 43 tot en met 48. En uit dat tweede gedeelte komt ook de tekstwoorden, namelijk vers 45a. Het woord van de Heere luidt voor ons deze avond aldus. En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En dan vervolgen wij in vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, en dat klinkt nu voor de zesde keer in de bergreden, dus eerst naar die zaligsprekingen. Dan kom tot zes keer toe, gij hebt gehoord dat. Hier dus de laatste en de zesde keer. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief. Zegent ze die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is. Want hij doet zijn zon opgaan over bozen en goede. En regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaren niet hetzelfde. En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaren alzo. Wees dan gelieden volmaakt, gelijk uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover het woord van de Heere voor ons deze avond, en ik noem u als tekstwoorden vers 45a, waarin het woord van de Heere luidt: opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemelen is. Tot zover het woord van de Heere voor ons. Voor wij overgaan naar de verkondiging, gaan wij nogmaals zingen of in onszelf meezingen of neuringen uit Psalm 146. 146 en wel de versen 3 en 5. 146 vers 3. Horen we ook een zalig spreking. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijkst lot vestigt op de Heer zijn God. En het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefde rijk erbarmen, hongerigen milderlijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. 146, 3 en 5. Als ons antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 103 vers 7. 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof, van jongs af, zijn geweest. 103 vers 7 als ons antwoord op de verkondiging. Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond vindt u dus zoals net voorgelezen in Matteüs 5 vers 45a. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is. Opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader in de hemel. En u hoort daarin de vraag opklinken. Ben je nou eigenlijk wel een echt kind van die Vader in de hemel? Is het nu echt wel je Vader in de hemel? Dat is één vraag die in deze perikoop, Matteüs 5 vers 43 tot 48 klinkt. Zijn we nou eigenlijk wel echt kinderen van de Heere? En wie is dan zo'n kind van de Heere? Dat is de ene vraag. Er is nog een vraag in deze perikoop die aan de orde is. En dat is namelijk of dat wat u leest in vers 43 wel correct is. En niet voor niks begint de Heer Jezus daar natuurlijk mee. Ik zei het van u, die zesde uitspraak, en dan zegt hij, gij hebt gehoord dat er gezegd is, vers 43, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. Klopt dat eigenlijk wel? Nou ja, je naaste lief hebben, dat is wel helder, maar je vijand haten? En wie is dan die naaste en die vijand? Wel, dat is dus de tweede vraag. En u snapt, die twee vragen hebben alles met elkaar te maken. Wie is nou een kind van de Heere? Waar zit dan natuurlijk ook daarachter? Wie is dan je vijand en wie is je broeder? Maar hoe klopt het dan dat je je naaste lief hebt en je vijand haat? Wel, dat zijn de twee vragen die aan de orde zijn. We schrijven boven de verkondiging, hebt uw vijand lief. Hebt uw vijand lief. Drie gedachten. 1. Twee soorten mensen. Nee, de eerste vraag, hè? Twee soorten mensen. Tweede gedachte, twee soorten gedrag. Liefhebben, haten. Klopt dat? Derde gedachte, één en dezelfde God. Die God, die laat het namelijk regenen over goeden en kwaden. En die geeft de zon voor goeden en kwaden. Dus drie gedachten, twee soorten mensen, twee soorten gedrag en één en dezelfde God. En het thema, uw vijand lief. Twee soorten mensen, de eerste gedachte. Als we natuurlijk een tekst uitleggen, Matteüs 5 vers 45a, opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we eerst naar het grotere verband kijken. Het eerste verband is de versen 43 tot 48, maar er is natuurlijk een groter verband. Matteüs 5 vers 43 tot 48 is onderdeel van een veel groter gedeelte uit Matteüs 5. Moeten we altijd wel in de gaten houden als we een tekst behandelen. Anders dan laten we voor het weten een tekst buik spreken. En dan voegen wij onze mening in de tekst in. Dat is voor ons allemaal natuurlijk gevaarlijk, maar voor een predikant al helemaal. Wel, wat is dan eigenlijk het verband? En ja, er zit een andere vraag achter als de Heere Jezus daar dus zegt, opdat gij moogt kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is, tot wie zegt hij dat dan? Ja, dat zal wel blijken uit dat verband. Dus in welk verband staat dit en tot wie spreekt hij deze woorden? Wel, als u even terugbladert, en ik zou zeggen, doet u dat ook maar thuis. Het grotere verband, dat begint in Matteüs 5, vers 1 en 2. En dat loopt dan door, Matteüs 5, Matteüs 6, Matteüs 7. En dat stopt dan aan het slot van Matteüs 7, vers 28 en 29. Dat is één gedeelte. En de vraag is, in dat gedeelte is de Heer Jezus aan het woord, tot wie spreekt hij eigenlijk en welke gelegenheid? Laat het maar eens bekijken. Matteüs 5 vers 1 en 2, we lezen het eens. En Jezus De scharen ziende, ja, dat brengt ons gelijk in herinnering, hè? Hoe de Heer Jezus op aarde altijd gevolgd werd door een enorme schare mensen. Als hij sprak, dan sprak hij anders als de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij sprak als machthebbend. Grote scharen volgden hem. Ja, ze volgden hem trouwens ook nog om iets anders. Dat is die tekenen en die wonderen die hij deed. De vraag is maar hoeveel hem volgden om zijn woorden. En hoeveel in hem volgden om wat hij deed. Maar goed, een schare volgde. En we lezen verder. Hij is geklommen op een berg. We weten niet precies welke berg. Als je vandaag de dag naar Israël reist, dan wijzen ze een berg aan. Net even ten noorden van Capernaum, aan de noordkant van het meer van Galilea. Kan zijn dat het die berg was, kan zijn. En als hij nedergezeten was, toen de tijd was, kwam het toch al eens voor dat een rabbi zat. En iedereen om hem heen stond. Het is vandaag de dag andersom, nietwaar? De predikant staat en u zit. Hier is het andersom. De Heer Jezus zit en de gemeente staat. En we lezen dan, als hij zit, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebben, leerde hij hen. Dus tot wie zijn de woorden gesproken in Matthäus 5, vers 45a? Opdat gij mocht kinderen zijn van uw Vader die in de hemel is. In eerste instantie tot de discipelen. Die 12 discipelen. En misschien nog wat een groter verband van discipelen. Tot hen worden die woorden gesproken. Wordt dus eigenlijk tot hen gezegd. Ben je nou eigenlijk een kind van de Vader in de hemel? Hoe zit dat? Is dat nou het hele gehoor? Nee. Als we even wat verder bladeren en we komen in het slot van de bergreden. Matthäus 7, vers 28 en 29, lezen we het volgende. En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzette over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Met andere woorden, hoe was dat daar op die berg? Jezus klimt die berg op, hij gaat zitten. Daar komen eerst zijn discipelen in een kring om hem heen en zij zijn zijn eerste gehoor. En tot hen zegt hij, opdat jullie toch kinderen van de Vader zou mogen zijn. Maar om die discipelen heen staat een grote schaar. En uiteindelijk spreekt hij tot al die mensen daar. Opdat jullie kinderen mogen zijn van de Vader, jullie Vader in de hemel. Je proeft trouwens, hè, die woorden tot die discipelen en tot die scharen, zijn bewogenheid. Aan de ene kant is het scherp. Ben je een kind van die Vader? En aan de andere kant proef je de enorme gunning van de Heer Jezus. Opdat jullie het zouden mogen zijn. En hij spreekt nogmaals niet alleen tot zijn discipelen, maar tot die hele schare. En wie is die schare trouwens? Ongetwijfeld een dwarsdoorsnede van het volk Israël. Kan niet missen. Daar hebben tollenaren gestaan. Daar stonden schriftgeleerden. Fariseeën. Sadduceeën, boeren, mensen die een ander handwerk uitvoerden, armen, rijken, jongeren, ouderen, mannen, vrouwen. Daar stond een dwarsdoorsnede uit het hele volk van Israël als vertegenwoordiging van Israël. Als het ware spreekt de Heer Jezus deze woorden tot het hele volk Israël. En met grote bewogenheid zegt. Opdat jullie toch kinderen van jullie Vader in de hemel zouden mogen zijn. Indringende woorden. De vraag is dus eigenlijk in eerste instantie. Ben je nou een kind van hem? Is hij nou echt je vader? En dat neemt ons mee terug naar het Oude Testament. aangrijpend als je het Oude Testament doorbladert, dat daar keer op keer klinkt. Lo ami. Niet mijn volk. Niet mijn volk. Niet mijn volk. Je bent weggelopen van me. Je bent een verloren zoon en dochter. En dan klinkt door de mond van de profeet Hosea. En omdat jullie niet mijn volk zijn, lo ami, is het lo rugama. Ik heb geen ontferming over jullie. Met andere woorden, dat kan je wel zeggen. Vader in de hemel. Maar ondertussen ben je weggelopen en een beetje afgehouden. Voelt u wat hier aan de hand is en begrijpt u het? Het volk Israël had alle recht om de Heere aan te roepen als een vader in de hemel. Waarom? Omdat het verbondsvolk is. En in het verbond met Abraham gesloten, op de Sinaï bevestigd en nogmaals, daar in de woestijn besloten, daar zegt de Heere, ik ben jullie tot een vader. En dat zegt hij tot alle die daar zijn, tot Abraham en zijn zaad. En er in de woestijn tot dat volk Israël en hun zaad. En hij zegt, ik ben jullie vader. En hij zegt, wees me dan tot een kind. Als het gaat om etniciteit, om nationaliteit, had dat hele volk Israël alle recht om te zeggen, onze vader in de hemelen. Maar de Heer houdt zich een spiegel voor. Net als dat al die profeten in het Oude Testament gedaan hadden en voortdurend geklaagd hadden. Jullie zijn weggelopen. Je bent niet mijn kind. Je bent een weggelopen zoon of dochter. Je bent verloren. Dat komt er dan dichterbij, nietwaar? Als we nou de lijn van het verbond doortrekken naar de Nieuw Testamentische kerk. En het verbond waait uit over de volk. En dan bent u een verbondsgemeente. En dat ziet u in de doop weergegeven. Uitgebeeld, verzegeld. En in die doop sprak God tot u allen. Ik ben je vader. En hij vroeg aan ons allemaal. Wil je nou mijn kind zijn? Ik ben je vader. De almachtige, de alwetende, de alziende, de algoede. Alsjeblieft, wil je nou mijn kind zijn? U ziet dat de lijn die gold voor Israël net zo goed voor ons geldt. Maar gemeente, je komt met je doop niet in Gods koninkrijk. Met je doop ben je niet gered. Met je doop ben je niet zalig. Zelfs niet met je trouwe kerkgang. Wat hoop en bid ik dat u trouw bent trouwens in deze tijd van corona. En dat als u thuis zit en dat u niet hier bent, dat u niet gaat shoppen overal. Of misschien zelfs wel overslapen, dat u trouw bent aan uw eigen gemeente. Dat u meeluistert, maar daarmee ben je niet zalig. Ik zal het u nog scherper vertellen. U kunt aan het avondmaal gezeten hebben, hier voor in de kerk in Waarder. Maar daarmee ben je niet zalig. Je kan al je godsdienstige plichten nakomen, nog zo vroom zijn als de rijke jongeling, maar daarmee ben je niet zalig. Wie is er nou een echt kind van de Heer? En dat proef je in de bewogenheid van de Heere. Als die kijkt naar het volk Israël. En als die vanuit de hemel nu kijkt naar die Nieuw Testamentische gemeente. En die stelt dezelfde vraag door de mond van zijn dienstknecht. Opdat ge moogt zijn, Waarder. Kinderen van uw vader in de hemelen. Doe niks aan die woorden af. Maar zijn het levende woorden en is het waarheid. Israël toen de tijd was er trots op om het verbondsvolk te zijn. Dat zij de ware God dienden. Groot probleem was dat ze er wat mee waren. En ze dachten zo, iedereen die tot dat etnische volk Israël behoorde, en dus verbond met God gesloten, die is een kind van de Heere, en allen daarbuiten, die dienen afgoden, zijn afgodendienaren, zijn vijanden. Zo dachten zij. En hoe dachten ze dan verder toen de tijd? Je bent goed voor je broederen. Het volk Israël. Maar alle daarbuiten, dat zijn vijanden. Die mag je haten. Daarom zegt de Heere Jezus, klopt dat eigenlijk wel? En daarom lezen we in vers 43, gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gehaten. En uw naaste, daar verstonden ze onder. Iedereen behorend tot het volk Israël. Hoe ik dat weet? Wel, leest u maar bijvoorbeeld verder mee in vers 47. Daar worden naasten anders genoemd. Kijk maar, vers 47. Indien gij uw broederen alleen groet, wat doet gij boven anderen? De naaste, dat is de broeder. Ze dachten langs etnische lijnen. Wij zijn het volk van God. En alle anderen daarbuiten, dat zijn dan de vijanden. En het gebod om lief te hebben, dat geldt voor de naaste. En die naaste, dat is iedereen die tot het verbondsvolk behoort, die hebben we lief. En iedereen daarbuiten is de vijand en die mogen we haten. Nou, het is trouwens waar. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, heb uw vijanden lief. Maar zij zeiden dus, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult haten. En het is waar, u weet dat in de Bijbel staat, bijvoorbeeld Leviticus 19 vers 18, je zult je naaste lief hebben. Staat letterlijk zo in Leviticus. Inderdaad, dat is dat waar. Maar de vraag is, wie is die naaste? En klopt het dan wel dat er gezegd is, heb je vijanden lief? Nou, haat je vijanden? Wel, dat staat nergens in Gods woord. Dat eerste wel, heb je naaste lief. Maar het tweede, haat je vijanden, staat nergens in Gods woord. En het klopt niet en het deugt niet. Wel, dat is dus de eerste gedachte. Dat het volk Israël, en ook wij hebben zo gauw die neigingen. Wij van de kerk. En als je lid bent van de kerk, zit het wel goed. En je probeert goed te zijn voor je broederen van het geloof. Maar daarbuiten is de wereld. Is dat waar? En de Heere vraagt het indringend. En we proeven allemaal het antwoord. Hij zegt, zo is het niet. Hè? Zo is het niet. Hij zegt, of je een kind bent van je vader in de hemel, dan is het niet genoeg je etnische afkomst. En hij zegt tegen ons, een kind zijn van je vader in de hemel, is het niet genoeg dat je gedoopt bent, dat je aan het avondmaal gezeten, dat je al je kerkelijke plichten doet, dat je zo trouw bent. Het is niet genoeg. Er is wat anders nodig. Dat is het eerste. En dat laat ons dus met de indringende vraag, gemeente. Ben je een kind van je vader in de hemel? En ik laat het dan staan. Uw vader in de hemel, ik laat het staan. Vanuit de verbondsgedachte. Maar is hij echt je vader? Of denk je stiekem zoals het volk Israël, nou ja. Ach, ik geef ieder zijn recht en zijn plicht en ik ben kerkelijk en dan komt het wel een keer goed. Nee dus. Tweede gedachte. Twee soorten gedrag. Want daar ligt de vraag. Wie is nu een waar kind van de Vader in de hemel? Dat is dus de vraag. Wie is dat nou? En dit is precies wat de Heere in de bergrede ontvouwt. U zou hem eens één keer moeten lezen. Helemaal zo. Matthäus 5, 6 en 7. En wat in Matthäus 5, 6 en 7 gebeurt, daar wordt een beeld geschetst van wie nou een waar levend kind van de Heer is. Dat wordt daarin geschetst. En daarin zegt de Heer, ach, het is niet je etnische afkomst. Daar gaat het niet om. Het is niet je kerkelijk lidmaatschap. Het is niet iets van jezelf. Wat het dan ook is. Het is dit. En daar houdt hij een beeld voor. Ah, nu moet die bergrede niet zien als een stapel voorwaarden. Dit, dat en dat en dat en dat. Nee. U moet het zien als een spiegel. Hij zegt, kijk, ik hou je de spiegel voor. Dit is nou een kind van je hemelse vader. Zo ziet dat kind eruit. En de Heere wil daarmee ons verlangen wakker maken. Dat wij een waar kind van de hemelse vader zijn. Dat wil hij met die bergreden bereiken. Hij legt iets van het hart van die hemelse vader open. En hij wil bij ons iets wakker open. Wel, hoe ziet dan die burger van Gods koninkrijk een waar kind van de Heere eruit? Zullen we dan beginnen waar de Heere begint? Kijk, ik kan natuurlijk wel beginnen met Matteüs 5 vers 43 tot 48 en zeggen, nou, een kind van de Heere heeft zijn vijand lief. Zullen we daar maar niet beginnen? U voelt wel aan waarom. Als ik daar begin, voor je het weet, dan wordt u een wettische gemeente. En dan draait het alleen nog maar om de heiligmaking. Maar we vergeten wat eraan vooraf gaat en wat ermee gepaard gaat. En als het ware leggen we dan een zweep over u. Heb je vijanden lief en het wordt allemaal, wordt het wettisch. Zo is het niet. Waar begint het dan wel bij een kind van de Heere? Wel, laten we beginnen waar de Heer Jezus begint. Als die zijn bergreden begint en die spiegel voor ons zet. Hoe dan een kind van de hemelse vader eruit ziet. Hoor, Matteüs 5 vers 2. Zijn mond geopend hebbende leerde hij hen. En nou komt het. Zalig zijn de armen van geest. Daar begint het. Daar begint het. Zalig ben je als je arm van geest bent. Daar springt toch je hart op van vreugde, of niet? Moest voorstellen dat de Heer Jezus zou beginnen. Zalig ben je als je je vijanden lief hebt. Ik zou niet weten waar ik heen moest. Ik denk, Heer, dat lukt me nooit. Mijn vijanden lief hebben, Heer, dat kan ik niet. Dat is onmogelijk. Ik kan uw wet niet houden. Nooit, nooit, nooit. Het lukt me niet, Heer. Hoe ik me ook inspan. Als ik één treden op de ladder naar de hemel beklim. Vervolgens dan stort ik weer naar beneden. Want het lukt me niet. Ik glij uit. Ik heb de kracht niet. Ik heb de kennis niet. Heer, ik kan het niet. Ik kan zelfs mijn broeder niet lief hebben. Laat staan mijn vijand. En dan zegt de Heer, weet je wie nou een kind is van de hemelse vader? Die arme van geest die het niet lukt. Die zegt, Heer, hier ben ik, een ellendig mens, een verloren zondaar. Hier ben ik. Heer, en ik weet niet hoe het moet en ik heb het ook niet. Ik ben arm van geest. Dan zegt de Heer, dan ben je zalig. Wat een genade is het dat de Heer daar begint. In Gods woord, lieve jongelui en ouderen, begint het altijd met genade. Altijd opnieuw. We gaan verder. Hij zegt, zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost wezen. En vouw je s'avonds je handen. Doe je toch wel, hè, kinderen, jongelui, ouderen. Ouders, dat doe je toch ook wel samen, hè. Je gaat je kinderen er toch ook hier voor, hè. En dan kijk je s'avonds terug. Denk je, o Heere, wat heb ik toch gezondigd. Wat blijft er dan over aan het eind van de dag dan treuren? Dat weer niet lukte. Weer tekortschoot. Dat de banden met de zonde zo sterk zijn. Dat mijn hart zo zwak is. En dan zegt de Heer, zalig als je treurt. Er is er een troost in de hemel. Er is genade voor jou. Er is bij mij alle kracht en alle liefde. Hij gaat verder. Zalig zijn de zachtmoedigen. Niet de hoogmoedigen. Oh, ik doe het wel even hoor. Wat een getop allemaal, maar zeg. Met die mensen die altijd treur en arm van geest zijn. Ik heb er geen moeite mee hoor. Ik. Wel nee. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen het aardrijk werven. Hij gaat verder. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Daar springt toch je hart op waarder, of niet? Of honger en dorst je niet naar de gerechtigheid? Juist, Omdat je jezelf niet kan opbrengen. Het is niet hier van binnen. Het komt niet uit je eigen kracht en wijsheid. Maar je hongert en dorst ernaar. Heren, was ik maar vol gerechtigheid. Was ik maar vol van die heiligheid. O Heren, en je bedelt aan de troon van de genade. Wat is dit toch schitterend, hè? Dat de bergrede zo begint. En dat de Heren zegt, kijk, kijk. Houd de spiegel voor. Dit zijn nou de kinderen van de hemelse vader. Zo zien ze eruit. Mag ik u nog mee terugnemen naar de preek van vorige week zondagmorgen, als u het nog kunt herinneren. Waar ging het ook alweer over toen ik u voorgegaan ben? Voor zover u het gehoord heeft. Ik zie een aantal van dezelfde mensen zitten. De samenvatting van de preek van de Heer Jezus. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En wat heb ik gezegd van bekeren? Bekeren gaat heel je leven door elke dag. En bekeren betekent dat je een berouw hebt over je zonde. Dat je verslagen bent over je schuld die je hebt. En je gaat als een arme naar de Heere toe en je bedelt. En je hongert en dorst naar Hem. Valt u het op? Dat is precies, komt dat overeen met het begin van de bergrede. Wat in de bergrede gebeurt, is dat de Heer ontvouwt wat nou eigenlijk bekering is. En wie bekeerde mensen zijn. En welke weg bekeerde mensen wandelen, want die bekering die is er elke dag weer. Hij zegt, kijk, dit is de weg van de bekering. Weet je wie de weg van de bekering bewandelen? Dat zijn de armen van geest. Dat zijn de treurende, dat zijn de zachtmoedige, dat zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Daar heb je hen die de weg naar de bekering ontvangen. En dat predikt, die bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij. Wel, daar begint de Heer Jezus, bij de bekering. Altijd opnieuw. En daar begint elke prediking ook. Maar weet u nog wat ik vorige week zei? Bekering, ik hoop je metgezellen. Ik heb u een aantal metgezellen van bekering genoemd. Wel, vanavond noem ik u een nieuwe metgezel. Liefde. Oh, als je de weg van de bekering wandelt, als een arme van geest, als een treurende, dan is er een heerlijke metgezellin. De metgezellin van de liefde. En die reist met je mee. En daar heeft de Heer het hier over. Hij zegt, o volk van Israël, bekeer je nou toch? En let dan op die metgezellin van de liefde die met je meetrekt. En hij zegt dan, zal ik je eens bij de hand nemen? Dan zegt de Heer Jezus, gemeente van waarde, ik neem je bij de hand. Ik heb nou uitgewerkt voor je wat die bekering is. Nou ga ik voor je uitwerken wat nou de liefde is die met gezellin, die met je meetrekt. Zal ik je eens vertellen hoe die liefde eruit ziet? En dan gaat hij ons opnieuw een spiegel voorhouden. Hij zegt, zo ziet die liefde eruit. Zullen we er eens naar kijken? Hoe die liefde eruit ziet? En let op, hè. Dat is dus een liefde tot allen. Daar is de Heer glashelder in. Niet alleen tot de broeders van het geloof en de zusters van het geloof, of de broeders en zusters in de kerk, of tot je eigen kinderen, of tot je vader en moeder. Dat is vanzelfsprekend, toch? Dat je elkaar lief hebt als kinderen, je vader en als vader, je kinderen en broeders en zusters in de gemeente, die heb je lief. Het zou toch wel heel erg zijn als er binnen je gezin of in de gemeente verdeeldheid is. Als je daar mensen haat. Ik zou bijna zeggen, dan kunnen we maar beter naar huis gaan. Dat is zo vanzelfsprekend. Maar dan gaat de Heer een stap verder en hij zegt, je hebt zelfs je vijanden lief te hebben. Zelfs die mensen in de wereld. Zelfs, hij gaat het allemaal ontvouwen. Zullen eens kijken wat de Heer ervan zegt. Lees u maar eens met me mee, vers 44. Vers 44. Ik zeg u, 1. Hebt u vijanden lief? 2. Zegent ze die u vervloeken? 3. Doet wel degene die u haten? 4. bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Hij zegt, kijk, zo ziet nou de metgezellin van de liefde eruit. Als je nou een kind van je vader in de hemel bent en je leeft uit genade als een arme van geest. En je hongert en dorst naar de gerechtigheid, dan is dit de liefde die er in je leven is. En hij neemt je bij de hand en hij zegt het eerste kenmerk, je hebt je vijanden lief. Kenmerk 1. Je vijanden. Ja? Hoef ik niet meer uit te werken, hè? Want wat heb je als je degene vlak om je heen lief hebt? Dat doet toch iedereen? Nee, je vijanden. Maar ja, wat is dan liefde? Je vijanden lief hebben. Liefde. Is dat een gevoel? Komt er wel bij. Zwaar, liefde kan toch niet zonder gevoel? Hoe kan je nou als man en vrouw of je man en je vrouw lief hebben zonder gevoel? Als je verkering hebt, dan komt er ook gevoel bij. Tuurlijk, liefde heeft alles met gevoel te maken. Maar is liefde dan alleen gevoel? Nee, natuurlijk niet. Dus bij je vijanden lief hebben gaat het niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats om gevoel. Gaat het om kennis? Ja, ook. Want hoe kan je immers iemand lief hebben die je niet kent? Hoe kan er nou liefde zijn tussen een man en een vrouw als je elkaar niet kent? Dat kan helemaal geen liefde zijn. Als het goed is, dat kan je zo mooi zien in die lange huwelijken. Als de Heere zijn genade uitwerkt in je leven, hoe langer je met elkaar gehuwd bent, hoe meer je elkaar gaat kennen, hoe meer liefde er komt voor elkaar. Dan werkt de genade van de Heere in je leven uit. Dan komt dat je meer kennis van elkaar krijgt. Maar ja, is het dan alleen die kennis? Nee. Waar start nou echt de liefde? In het hart. Liefde gaat heel je mens zijn aan. Liefde gaat je gevoel aan. Liefde gaat je kennis aan. Liefde gaat je mond aan. Liefde gaat je handen aan. Liefde gaat je voeten aan. Liefde gaat alles aan. Het start in je hart. Je hart hier, dat is de geboortekamer van je daden. Het hart in de Bijbel, dat is de plaats waar gevoel, kennis enzovoort allemaal bij elkaar komt. En waar vanuit de daden geboren worden. Wel liefde start vanuit je hart. Eigenlijk zegt de Heer hier in vers 3 en in vers 45. Vers 44. Hebt u vijanden lief, zegt hij. Zorg dat die liefde voor je vijanden vanuit je hart opkomt. Hij zegt eigenlijk, als je hart veranderd is, als je van een stenen hart een vlezen hart hebt gekregen, als mijn geest in je hart komt te wonen, heb je je vijanden lief, want je hart is veranderd. Het is een hart geworden waarin de liefde van God uitgestort is. En omdat de liefde van God uitgestort is in je hart, en je hart leeft door de liefde van God, heb je je vijand lief. Wel, dat is de eerste. Liefde start in je hart, omdat de Heere daar ook start. Hij verandert het hart. Gaan we verder. Hij gaat het verder uitwerken. Hij zegt verder, tweede, zegen ze, vers 44, die u vervloeken. We kennen allemaal wel van die mensen, hè? Die je vervloeken. Ja, en nou kan je dat heel letterlijk nemen. Dus dat ze je eruit vol schelden en je vervloeken. Je kan het ook wat minder letterlijk nemen. Mensen die roddelen over je. Achterklappen. Slecht spreken. U kent vast wel van die mensen, nietwaar? Waarvan u weet, die kletsen over me. En die hebben niet het goede met me. Nou, neemt u zo iemand in gedachten? Iemand die u vervloekt. Iemand waarvan u weet, die roddelt over. Die bespreekt slecht over me. Nou, wat zegt nou de Heere? Zegen die mensen. Zegen ze. Wat bedoelt hij daarmee? Zegenen, er staat in het Grieks eulogio. Eu is goed en logio is spreken. Goed spreken. Met andere woorden, de Heer Jezus zegt, hen die niet goed van jou spreken, Zorg je maar dat je wel goed spreekt van ze.
Dat is liefde.
Zie wat de Heer ons voorhoudt. Hij zegt, als je nou een kind van je vader in de hemel bent, en God is enkel liefde, dan heb je een ander hart, een vlezen hart, dat klopt van de liefde van de hemelse vader. Daardoor ga je vijanden lief hebben. Maar als dan je hart klopt van liefde tot allen, dan blijkt dat uit je mond, dat komt naar buiten uit je mond. Dan ga je niet meer roddelen. Dan ga je niet meer slecht spreken over elkaar. Zelfs niet over degene die dat wel doen. Maar je gaat in plaats daarvan goed spreken. Probeer het maar eens, dat is toch wat, hè? Nee, maar er is iemand in gedachten die slecht spreekt van u. En dan zegt de Heer, nou een kind van mij, kind van mijn hemelse vader, gaat goed spreken over diegene. Dat is het tweede. We gaan verder. Wordt u al wat ongerust? Ik wel, als ik eerlijk ben. Denk maar, Heer, dat beeld vertoon ik niet. Hoe moet dat dan, Heer? Ik mijn vijanden lief hebben vanuit mijn hart. Goed spreken over hen die kwaad spreken van me. Hoe moet het dan, heren? Wel, denk nog eens terug aan het begin van die bergreden. Dan ga je maar naar de Heer en dan zeg je, maar Heer, het lukt me niet. En dan zegt hij, joh, zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hé, weer de weg van de bekering. De weg naar de zaligheid is altijd weer de weg van bekering. En die metgezellin van de liefde, die trekt dan wel mee. We gaan naar het derde van de liefde. Doet wel degene die u haten. Je zou maar gehaat worden in je leven. Misschien kunt u wel mensen aanwijzen die je haten. Trouwens, het Bijbelse haten is niet altijd die haat die wij eronder verstaan. Haat in de Bijbel kan ook zijn dat je iemand op de tweede plaats zet. Wel, dat is ook al niet prettig in je leven. Als je door iemand niet op de eerste plaats gezet wordt, maar op de tweede plaats. Met andere woorden, je hangt erbij. Wel, zegt de Heer, doe nou maar wel aan degene die u haat. Ja, met andere woorden, liefde start in het hart door de Heer uitgestort. Komt naar buiten uit de mond en blijkt uit de daden met de handen. Ziet u de gang van de liefde? Zo werkt de Heilige Geest van het hart naar de mond, naar de daden. En dan het vierde. Hij gaat verder. Hij zegt, en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. En geweld doen, dat kan je ook vertalen met die je mishandelen, die je niet op de juiste manier behandelen. En daar komt het ook dichterbij. Hè? We kennen allemaal wel mensen die ons niet op de juiste manier behandelen. En dan zegt hij, weet je wat je voor die mensen moet doen? Bidden. En dan staat er een woord dat betekent voorbeden doen. Met andere woorden, wat doet nou liefde? Voor allen, ook voor vijanden. Waar de liefde van de Heer in het hart is uitgestort door zijn genade, ga je over allen, wie het ook is, goed spreken. Beantwoord je slechte daden met goede daden. En die handen waarmee je het goede doet, weet je hoe die elke dag eindigen? Zo gevouwen. In een voorbeden gericht aan de hemelse vader. Heere, zegen hen die mij haten, die mij mishandelen. Zegen hen, al goede zegenaren. Dat is de gang van de liefde. Wat schieten we dan tekort, hè? Dan kom ik in de derde gedachte kort nog. Want dan denkt deze dominee, en ik denk u ook wel, heren, dat kan ik niet. Heren, als u me die spiegel voorhoudt, wat dan de metgezellin is van bekering, liefde, die liefde, heren, die heb ik zo niet hoor. Heren, het lukt me ook niet. Maar dan neemt de heren geen genoegen mee. Kijkt u eens wat er in vers 48 staat. Weest gij volmaakt, zoals uw vader die in de hemelen volmaakt is. Daar ligt de opdracht om volmaakt te zijn, zoals de vader in de hemel volmaakt is. En de Heer is volmaakt in liefde. Hij zegt, wees nou ook zo volmaakt in die liefde. En weer zeg je, maar Heer, ik kan dat toch niet. U geeft toch een onmogelijke opdracht. Denk dan aan Augustinus, die zei het zo mooi. Wat de Heer beveelt met de ene hand, dat geeft hij met zijn andere hand. Dat is genade. En de Heer beveelt, wandel de weg van de bekering. Toon die liefde. Maar ik geef je de bekering. Ik geef je de liefde. Hoe dan? Hoe dan? Altijd weer terug naar het begin van die bergreden. Dan buig je maar je handen en je knieën en je vouwt je ogen. En je zegt, Heer, ik heb er weer niks van gemaakt. Heer, ik kom treurend tot u met schuldverslagenheid. Heer, ik kan niet anders. Mijn levensweg is een voortdurende weg van bekering. Heer, hier kom ik naakt en arm tot u gevloten. Ik heb uw genade nodig, Heer, ik kan niet zonder u. Wend u dan tot mij. En die weg van de bekering, vergeet dat nooit. En nou kom ik bij de kern. Dat is een weg van kruisdragen. Zoals die liefde ook een weg van kruisdragen is. En dat voelen we wel aan, hè. Om zo liefde aan je vijanden te tonen, dat is een kruis opnemen, dat is jezelf verloochenen. En hoe ga je die weg? Die weg van de bekering, die weg van kruisdragen, dat is een weg achter Christus aan. Zie hem, ziet u hem voor uw gemeente. Hij wordt u getekend, wat is die u vaak getekend door uw voorganger? Die grote kruisdrager, die voorgaat op die weg, die de weg van de bekering gebaand heeft als een begaanbare weg naar het koninkrijk van God. En hij ging die weg voor als grote kruisdrager, zodat wij in zelfverloochening achter hem onze weg aangaan. Weet je, de weg van de bekering, dat is een weg achter Christus aan. En inderdaad, wij kunnen het nooit. Maar dan let je maar op de overste leidsman en voleinde van het geloof. En voor ik nu ga eindigen, wil ik nou nog een keer vers 44 lezen. Dat vers dat we net ontvouwen hebben. En dan lezen tot op Christus. Waar het ons niet lukt met die liefde. En je als een arm en ellendige naar de Heere vlucht. Daar richt je maar je ogen op de overste leidsman en voleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. En daar zie je zijn liefde. En lees dan nog eens een keer dat vers. Met je ogen op Christus. Ik zeg u. Hebt uw vijanden lief. Hier staat zo'n vijand. Bent u er ook in? Heeft de Heer uw ogen geopend? Dat als het om je eigen hart gaat, je een vijand bent van vrije genade. Een vijand van Gods gerechtigheid en heiligheid. Een vijand van Gods soevereiniteit. Een vijand van Gods welbehagen. Dat we dat kruis niet op willen nemen en buigen voor die drie ene God. Vijanden. Met God verzoend. Dan kijk je Jezus Christus in het hart. En in de verte van de eeuwigheid, voor u of ik geboren werden, zei hij tot zijn vader, Vader, ik zal die weg van de verzoening gaan voor die vijanden in waarde. Die jongen en dat meisje, die man of die vrouw, die vader of die moeder, die alleengaande of die alleenstaande. Vader, u ziet het, dat hart is vol vijandschap. Ze buigen niet voor u en ze willen het niet. Maar vader, vader, ik heb een hart vol liefde voor hen. Ik zal voor hen de weg banen naar u, hoor. Vader, ik zal zorgen dat ze bij u terugkomen. Hij schonk zijn leven. Voor zondaren. Voor vijanden. O liefde Gods, oneindig groot. Hij heeft een hart dat brandt voor vijanden en voor zondaren. Nou, erken dat dan maar. En vlug nou naar hem als zo'n vijand. Als een zondaar. Vers 44 nog verder, hè. Hebt u vijanden lief? Nou, dat zie je in de Heer Jezus Christus. En tweede. Zegen ze die u vervloeken. En let eens op het leven van de Heer Jezus. Heel zijn leven op aarde was hij omringd met mensen die hem vervloekten, die slecht spraken over hem. Hij drinkt met tollenaren, zondaren en hoeren. Ze riepen het uit, kruist hem. Hij werd wat tegengesproken. Toen hij aan het kruishout hing, kwamen ze al spottend voorbij. Er werd wat slecht gesproken over hem. En wat deed hij terug? Wat deed hij terug? Goed spreken. Niks anders als zeggen. Opdat jullie toch kinderen van je hemelse vader mag zijn. Daarom ben ik gekomen. Tot aan het kruishout bleef hij goed spreken. Heel zijn leven bleef hij maar preken. Bekeer je nou, want het koninkrijk der hemel is nabij. Hij zei, komt alle tot mij. Tot die mensen die geen goed van hem spraken. Komt alle tot mij. Hij volhardde in het zegen, het goede spreken. Zelfs zover. Toen hij naar de hemel voer. Hoe voerde hij toen naar de hemel? Zegenend. Met zegenende handen. Maar met de zegen kwam over zijn mond. Ongetwijfeld heeft hij de priesterlijke zegen heeft hij uitgesproken. Die straks ook hier klinkt. En die kwam tot mensen die zo slecht over hem spreken. Die hem zo tekort doen. Ah, als je dat ziet, die liefde van hem zo groot. Dan weet je waar je terecht kan. Maar het derde. Doet wel degene die u haat. Nou heeft de Heer Jezus dat gedaan of niet? En ik zei u, haten betekent ook dat je iemand op de tweede plaats zet. Nou, van huis uit zetten we de Heer niet op de eerste plaats hoor. Dat doen we onszelf. De Heer krijgt misschien nog wel een plaats. De tweede, de derde, misschien de laatste. Maar de eerste plaats? Nou, wat de Heer nou met zulke mensen doet, die hem niet op de eerste plaats zetten. Die je misschien zelfs wel haat om alles wat hij met u doet in uw leven. En wat u meemaakt. Dan zegt hij, daar doe ik wel voor. Daar doet hij wel voor. Heel zijn leven was een leven van weldoen met zijn handen. Hij genas. Hij heelde. Die blinde ogen. Die dove oren, verlamde mensen, doden wekte die op. Wat hebben die handen gewerkt? En weet u wat hij uiteindelijk met die handen deed? Van mensen die hem haat of op de tweede plaats zetten. Hij liet die handen doorboren. En hij ging zo met die doorboorde handen voor mensen aan het kruishout. Die hem nooit en ten nimmer uit zichzelf op de eerste plaats zetten. Het is wat, hè? Wat een hart vol liefde. Wat een mond die altijd maar blijft nodigen en nodigen en lokken van liefde. En een handen door de boord zijn van liefde. En dan het vierde. Bid voor degene die u geweld aan doen mishandelen en die u vervolgen. Oh, wat heeft hij dat gedaan? En dan hoor ik hem aan het kruishout zeggen tot die soldaten die hem mishandelden. Vader, daar gaan die handen. Voel je de liefde vanuit zijn hart? Die blijkt uit zijn spreken. Die je ziet in zijn handen zijn doen. En die handen zelfs aan het kruishout, natuurlijk niet letterlijk, maar dan wel figuurlijk. Die zingen zo gesloten naar zijn vader. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Wat een rijke troost. Als je zo ziet op die volkomen zaligmaker en zijn volkomen liefde. En je uit zijn liefde mag leven en beseft. Ik heb niks anders te doen. Ik hoef niks anders te doen. Dan mijn kruis op te nemen. Als een arme, ellendige, naakte hem te volgen. Hij heeft alles volbracht. En dan wordt zijn liefde mijn liefde. en wordt zijn gerechtigheid mij toegerekend. Uiteindelijk leef ik vanuit zijn heiligheid. Ik leef vanuit zijn liefde. Wat een weg. Wat gaan de woorden van de Heere diep en wat zijn ze rijk. Wat is het rijk dat hij ons zo bij de hand neemt. En ons voorhoudt wat bekering is. En ons voorhoudt wat die metgezellinnen en de metgezellen van de bekering zijn. En dat hij ons voorhoudt wat de liefde is. En dat hij dan laat zien dat in hem zo volkomen liefde is. Wel, wie is hij die heerlijke zaligmaker, zo vol liefde, nou voor u? Amen. Wij gaan dus zingen Psalm 103, vers 7. 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen. Dat hebben we gehoord. Op teder kroost stoort zijn ontfermend ogen en wat er verder volgt. Laten wij de Heere dank zeggen en voorbeden doen. Laat ons bidden. Heere, zo komen we tot u. Wat valt er nou van ons te zeggen, Heere? U weet toch wat van uw maaksel is te wachten? Heere, u weet toch dat er in ons geen kracht is om u te dienen? Heere, dat we uw weg ook niet snappen. Heere, er is in ons geen kracht om rechtvaardig te zijn en heilig te leven. O Heere, wat een wonder dat uw liefde zo groot is. En dat wij als een arme, als een ellendig, als een treurende tot u mogen komen. En dat u daar zelfs uw welbehagen over uitspreekt. En dat u ons dan zo zalig spreekt in die weg. En dat u dan uw liefde in ons hart uitstort. O Heere, maak ons gelijkvormig aan het beeld van uw Zoon, die uw uitgedrukte beeld is. Heere, werk het uit in ons leven, het leven van deze gemeente, van alle die nu meebidden. Heere, voeg ze toe dat in de eerste plaats. Werk uw genade uit. En vervolgens, Heere, als ze toegevoegd zijn, dan mogen ze meer en meer de weg van de bekering wandelen. En mag de liefde met hem meetrekken. Heren, wij danken u voor wat u in uw woord schonk. Wij bidden om het tekort in de prediking en in het luisteren. Alles is altijd weer gebroken en tekort, heren. Maar zegen toch wat er van u bij was. Zegen uw woord. Wilt u de naprediker zijn. We bidden voor elkaar, heren. We bidden voor de zieken. We bidden voor hen waar tegenslag en moeite en verdriet is, op wat voor wijze dan ook. Heren, troost daar en geef kracht. Wij bidden u, heren, voor de gemeenten als geheel, ook als in het beroepingswerk en het voornemen dat er ligt. Heren, zegen dat. We leggen het bij u neer. Mag deze gemeente weer snel, heren, alstublieft. Maar u doet alles op uw tijd. Uw klok loopt vaak anders. Maar Heer, alstublieft, mag deze gemeente weer een herder en leraar ontvangen uit uw hand. En zegen zo het beroepingswerk. We leggen het in uw handen neer. Bid ook voor de voortgang van het andere werk. Ook als het gaat om de ambtsdragers en verkiezingen. Als het gaat om catechese en al het andere werk. Heren, we leggen het in uw handen neer. En zegen hen die dat werk verrichten. Heren, zegen zo de gemeente. Heren, we kunnen niet zonder uw zegen. Nergens en nooit. Verleen ons die dan, heren, zo komen wij tot u gefloten. Als arme, naakte en ellendige mensen. En wij smeken om uw zegen. Hoor zo ons gebed, heren. Trek met ons op, ga met ons mee. Wij vragen dit alles in de naam van uw Zoon. Onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 16, vers 1. 16, vers 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God. En betrouw op u. Schenk hulp. Verhoor me smeken. O mijn ziel, gij hebt vrijmoedig tot uw God en Heer uw bondsgod durven spreken. Gij zei de Heer, ik zal u nooit verzaken. Ofschoon tot u mijn goedheid niet kan raken. 16, vers 1. Verhef dan waar u ook bent, uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere, Hij zegende u en behoede u. De Heere, Hij doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere, Hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.